Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op veler verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Welkom bij de tweede Cybersecurity Booster vandaag. Mijn naam is Bernard Nieuwestegen en naast mij zit...
Lars Kouwenberg, ik ben er weer bij.
Ja, welkom. We gaan het vandaag hebben over een belangwekkend onderwerp. De kosten van cybercrime. We zagen net een video waarin een verslaggever vroeg aan McAfee... van een vertegenwoordiger van McAfee van... hey, hoe kom je nou op die $1,000 miljard, die $1 trillion voor... totale schade van cybercrime. Nou, hij noemde daar drie punten. Onder andere de opportuniteitskosten. Nou, dat zijn de kosten die de kosten die je hebt doordat je iets niet kon doen als gevolg van die cyberaanval. Dus dan moet je denken aan dat je een slachtoffer bent geworden van een cyberaanval. Misschien op het punt stond om een mooie klant binnen te halen of misschien wel een klant binnen had kunnen halen als je die cyberaanval niet had gehad. En dat moet je zien als die kosten dat je dat dus niet gedaan hebt, als opportuniteitskosten. Hij noemde ook reputatieschade als kosten. En hij noemde ook nog de moraal van de mensen, dus de motivatie van de werknemers als kosten die hij mee had genomen om op die €1,000 miljard uit te komen. En vandaag gaan we het hebben over wat zijn nou de werkelijke kosten van cybercrime. Want ja, wat valt je nou op als je dit filmpje zo hoorde, als je deze opsomming zo hoorde? Wat valt je op? Zet het even in de chat. Zijn dit kosten die jij zelf zou meenemen bij het berekenen van een cyberaanval? Wie vindt van wel? Typ dan even ja in de chat. Als jij deze kosten denkt van nou, die zou ik allemaal meenemen. Als je zegt van nou, ik zou misschien sommige kosten niet meenemen. Typ dan nee in de chat. Dus als iedereen even ja of nee in de chat kan zetten.
Ik wil nu even kijken. Herhalen wat de kosten waren. Dat waren eigenlijk die opportunity cost, brand reputation en employer morale. Dat zijn de drie die in het filmpje benoemd werden. Dus opportunity cost, wat had ik anders kunnen doen als mijn business niet stil had gelegen. Brand reputation, we hebben een hack gehad. Wat doet dit nou met onze reputatie naar onze klanten toe? En met de medewerkers die bij bedrijven werken als zo'n hack plaatsvindt, wat doet dat dan met hun moraal?
Mooi, ik neem even de tijd om je bespiegeling in de chat te zetten. Wat vind jij hiervan, Lars, als jij dit zo hoort?
Ik vind die $1,000 miljard, vind ik wel, trillion, vind ik wel echt een substantieel bedrag, groot, hoog. Dus dat is het eerste wat ik daarbij aan moet denken. Dat is volgens mij wat de Nederlandse economie nog niet eens omzet.
Nee, dus drie keer de Nederlandse economie, ja. Of anderhalf keer drie keer de uitgaven van de overheid in Nederland.
Ja, dat in ieder geval, ja. Dus eigenlijk vooral het getal als eerste wat bij mij blijft hangen.
Ja, en ik zie hier dat Siska zegt, want het is lastig om die moraal te berekenen. Wat is daar lastig aan, Siska?
Ik zou misschien even tijd geven om rustig te typen. Ik kan me inderdaad voorstellen dat, nou ja, zeker met dingen die, zoals moraal, hoe druk je dat dan monetair uit? Ik denk dat dat een van de dingen is die lastig is. Maar we gaan zien wat Siska over te zeggen heeft.
Ja, en natuurlijk is het zo dat er niet alleen maar directe kosten zijn van cybercrime. We gaan ook even naar de slides. Er zijn natuurlijk ook indirecte kosten. Hè? Dus hoe kun je daar geld hard aan hangen? Dat is Siska, ja. Dat is het terecht punt dat jij aansnijdt. We hebben in de vorige booster al even gehad over die Lansing Board of Water and Light. Die hadden dus $25,000 aan losgeld betaald. Maar 2,4 miljoen totale schade van het herstellen van de systemen. En nou vraag ik me af van wat voor indirecte kosten zou er allemaal kunnen zitten in die 2,4 miljoen. We hebben het over het herstellen van de systemen. Het communiceren met betrokkenen, het communiceren met de buitenwereld. Dat zit allemaal natuurlijk in die kosten. Tegelijkertijd kan je natuurlijk uiteindelijk zoveel kosten bijzetten dat je er nog afvraagt van hoe kan ik hier een goede schatting van maken. Nou, wat ik je wel kan vertellen is bij die Lansing Port and Water, wat daar niet als kosten bij zat, waren de opportuniteitskosten en die employer morale. Dat hebben zij echt niet gekwantificeerd. Het gaat hier gewoon om out-of-pocket kosten. Dus kosten waar ze een bonnetje van hebben. En dat telde op tot die 2,4 miljoen, wat al een groot bedrag is. Maar wat er in deze cijfers normaal gesproken niet meegenomen wordt, en wat wel meegenomen wordt in die McAfee, dat McAfee-rapport, ja, zijn wat vagere posten, zoals Cisco ook al zegt. Zoals de moraal en die opportuniteitskosten. Dus dat geeft eigenlijk te denken, en dan gaan we straks naar een video hierover, van kijk, wat zijn nou de werkelijke kosten van cybercrime? En hoe kunnen we die werkelijke kosten goed inschatten? Gaan we nu even naar een video daarover. In de webinarversie van de Cybersecurity Booster wordt nu een video getoond. Wil je deze video ook zien, ga naar cybersecuritybooster.nl en bekijk de webinarversie. Beste mensen, we hebben het natuurlijk nu over de Maersk aanval in 2017. Maersk CEO die hierbij volgens mij het World Economic Forum in gesprek was. En die Maersk aanval, nog heel even terug te halen, was een van de grootste aanvallen, een van de grootste cyberaanvallen ooit. Onderdeel van de NotPetya ransomware aanval. En gedurende die aanval werd eigenlijk de hele APM terminal in de Rotterdamse haven platgelegd. Het was zelfs zo dat op een moment letterlijk de systeembeheerders daar rennend door de gangen liepen om computers van het stroom af te halen, omdat één voor één die computers op zwart gingen, of in ieder geval op een losgeldsysteem. Dus dit is die Maersk aanval. Het gaat nu niet specifiek om de aanval zelf. Overigens is het nog wel leuk om te benoemen dat die aanval uiteindelijk kon worden opgelost. Of althans, de systemen konden worden teruggezet. Doordat er een elektriciteitsstoring was in Ghana. En in Ghana had Maersk ook een klein kantoortje met één computer. Dat betekent dat op het moment van die cyberaanval die computer niet aangesloten was op het internet. En dat door die computer heel snel van het internet af te halen, nog voordat die stroomstoring was opgelost, in ieder geval van het ethernet af, van de verbinding met het internet, ze die computer konden gebruiken om eigenlijk die immense cyberaanval nog te stoppen. Dus soms moet je ook even geluk hebben met een stroomuitval. Maar goed, dat is even kort het verhaal van Maersk. Het gaat hier eigenlijk om dat deze cyberaanval kostte 300 miljoen dollar voor Maersk aan directe kosten. Eigenlijk ransomware werd helemaal niet betaald, want dit was gewoon een aanval om zaken gewoon maar ruzieloos plat te leggen. Maar en ook aan indirecte communicatiekosten. Maar gewoon het bonnetje wat Maersk betaalde, hè, dus heb ik het niet over die opportuniteitskosten, maar het bonnetje voor de aanval was ongeveer 300 miljoen. Nou bleek eigenlijk, en dat is het interessante, dus neem even in je hoofd dat dit de grootste aanval was aller tijden. Dat de operationele resultaten voor het jaar 2017, waarin deze aanval plaatsvond, nog steeds konden worden gehandhaafd. Betekent dat Maersk eigenlijk nog evenveel winst maakte aan het eind van het jaar als werd verwacht. Natuurlijk hadden ze zonder die cyberaanval 300 miljoen euro meer winst gemaakt. Maar het betekent dat die 300 miljoen waarschijnlijk weer werd gecompenseerd door een meevaller ergens anders. En dat doet wel te denken, want als dit de allergrootste aanval is ooit en eigenlijk het bedrijf nog door kon gaan, en zoals in het filmpje ook werd gezegd, met 80% van de overslag nog door kon gaan, ook door het manueel verwerken van die overslag, en natuurlijk het geluk had van Ghana, zullen we maar zeggen. Wat zegt dat over die kosten van cybercrime? Natuurlijk, 3 miljoen is een hoop geld, maar is natuurlijk wel de grootste aanval in de afgelopen 10 jaar. En het bedrijf kon nog steeds dezelfde hoeveelheid winst maken. Dus hoe zetten we dat dan in perspectief tot de alarmerende rapporten die we ook horen, die we zagen aan het begin van deze booster? Nou, dat heeft te maken met eigenlijk toch ook een verschil in opvatting over wat er binnen de cybersecurity, cybercrime industrie als schade meegerekend kan worden. Ik heb hier natuurlijk een bekende wc-eenten. WC-gel product neergezet. Het is niet zo dat de cybersecurity bedrijven zeggen, wij van WC Int adviseren WC Int. Dat is het niet. Maar het is natuurlijk wel dat commercieel gemotiveerde bedrijven, nou ja, laat ik zo zeggen, als je iets wel of niet mee kan nemen in is het vies of niet, wel zeggen van nou, die toiletten zijn wel extra vies, want kijk naar deze en deze, deze ja. Potentiële schimmels, die zouden er ook misschien op kunnen zitten. En dus eigenlijk in die schattingen van die 1000 miljard wel heel veel meenemen aan potentiële schade. En dat is een groot contrast met eigenlijk de wetenschappelijke studies over de kosten van cybercrime. Die delen wij nu ook even in de chat. Yes. We zeggen, lees daar even de samenvatting van en blader er doorheen. Het is misschien wel heel taaie kost om dat helemaal tot je te nemen. Maar die wetenschappelijke studies die zeggen een paar dingen. En we hebben wat highlights eruit gepakt. Onder andere dat de directe kosten van cybercrime, en is een rapport wel van een aantal jaar geleden, maar in die zin wel te vergelijken met bijvoorbeeld die situatie van WannaCry, NotPetya destijds, en die aanval op Maersk. Dat die kosten ongeveer 10 cent per jaar per hoofd van de bevolking zijn. En die indirecte kosten zijn meer rond de $10 per jaar. In de tienden van dollars. Dit gaat natuurlijk ook over de westerse wereld. Dan kom je natuurlijk uiteindelijk, als je dat vermenigvuldigt met de westerse wereld, de bevolking, op een toch een flink lager bedrag uit. In totale kosten. Dus daar zit wel een enorm verschil tussen de commerciële schattingen van cybercrime en de niet-commerciële schattingen. Nou, en waarom is het nou zo van belang als beleidsmaker om een goede inschatting te weten van de kosten van cybercrime? Nou, het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je natuurlijk wil weten van waar moet ik investeren als het gaat over cybercrime? En welke investering moet ik doen en welke reductie aan kosten staat er dan tegenover? Met andere woorden, hoe kom ik tot optimale cybersecurity? Want als jij niet weet wat de kosten zijn die je wil voorkomen, hoe kan je dan ooit een strategie maken om die kosten te voorkomen als je die kosten niet weet?
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk vrij simpel. En eigenlijk is het dus ook heel gek dat wij nog zo weinig weten over die kosten van cybercrime en ook dat die schattingen zo ver uiteenlopen. De vraag is natuurlijk dan ook van waarom zijn die kosten van cybercrime zo moeilijk in te schatten? Dat heeft te maken met het gebrek aan data op het gebied van cybercrime en cybersecurity. Ik ga een paar voorbeelden geven. We hebben een gebrek aan betrouwbare data. Bijvoorbeeld de data met betrekking tot datalekken. Weet je aan waar de data van datalekken, waar je dat aan moet melden als je een datalek hebt?
Ik denk aan de autoriteit persoonsgegevens.
Precies, die moet jij melden aan de autoriteit persoonsgegevens. Maar op het moment dat jij die datalek data meldt, gaat die autoriteit persoonsgegevens die data in een bureau laden doen en daar verder niks over publiceren. Ja. Of niet, dat niet weer als een ontsluiten. Daar zit een grote potentie om data te ontsluiten. En daar zou ik ook veel van kunnen leren over schattingen met de kosten van cybercrime. Ook zijn bijvoorbeeld ransomware aanvallen en betalingen nog niet geregistreerd. Dus als je bijvoorbeeld als beleidsmaker beleid wil maken in een sector, dan zou ik ook kijken van kunnen wij nou niet in die sector ook meer data delen met betrekking tot datalekken, met betrekking tot ransomware aanvallen, met ransomware betalingen. Wellicht gewoon even onderling. Maar in ieder geval om bijvoorbeeld in een sector waar je beleid op maakt een beeld te krijgen van wat zijn nou die kosten van cybercrime. Dat zou ik je wel echt adviseren om daar goed naar te kijken. Of je daar afspraken mee kan maken in een stelsel. En ook dus data te ontsluiten. Verder een punt voor de boekhouding is dat natuurlijk ook cyberuitgaven aan cybersecurity en nog niet een heel duidelijk pakje hebben in de boekhouding. Dat kan nog best verspreid zitten tussen organisaties. Mocht je dat nou een duidelijker pakje kunnen geven, dan zou ook het CBS beter daarover kunnen rapporteren. Het CBS heeft daar nu ook moeite mee om die data te accumuleren als het ware. Dan een korte samenvatting en de relevantie voor beleid. Ja, naast directe kosten zijn er natuurlijk ook indirecte kosten voor cybercrime en cybersecurity. We hebben het eigenlijk te maken met 3 type kosten. We hebben te maken met de meest directe kosten, de ransomware betaling of iets wat je, de interactie met de crimineel. We hebben de indirecte kosten die je wel als bonnetje maakt, dus de uitgaven die je doet. Daar mag wat mij betreft ook personeel op van je eigen payroll, van je eigen loonlijst die je ergens opzet. En je hebt de, laten we zo zeggen, uit het eerste filmpje, de wat vagere indirecte kosten. Dan heb ik het over die opportuniteitskosten. De kosten die je, de gederfde winst van kansen die je gemist hebt, doordat je met die aanval bezig was. De reputatieschade, daar hebben we het booster over. Kijk ook even op ons kanaal van de boosters, waar eigenlijk gezegd wordt, dat valt wel mee. En die employer morale, die motivatie van de medewerkers. En daar is ook gewoon weinig wetenschappelijk bewijs nu op dit moment voor dat dat een hele grote impact heeft aan een cyberaanval. Dus dat is eigenlijk een derde bakje met kosten die, misschien wel door een commerciële aanbieder genoemd zou worden. Natuurlijk om ook het probleem misschien wat groter te maken. Maar misschien nog niet heel makkelijk te onderbouwen zijn. En wat natuurlijk wel makkelijk te onderbouwen is, die 300 miljoen euro van Maersk. Zijn natuurlijk kosten waar je daadwerkelijk een kostenpost van hebt. Hè, waar je natuurlijk daadwerkelijk een bonnetje van hebt. Dus dat zijn eigenlijk drie typen kosten. En ik zou zeggen, neem vooral eigenlijk in je berekening van de kosten van cybercrime in een stelsel. Of als je daarover discussieert mee. Eigenlijk de kosten waar je een bonnetje van kan hebben. Dat maakt het allemaal veel makkelijker met elkaar te vergelijken. En dan kan je ook in gesprek gaan dat als een partij noemt van ja, maar dit en dit zijn kosten. Dat je kritische vragen kan stellen van hey, zijn dit nou daadwerkelijk kosten? Waar baseer je het op? Op welk wetenschappelijk onderzoek baseer je het? Dat is ook voor bijvoorbeeld inkoop van belang. Om de juiste producten en diensten in te kopen. Want als er wordt gezegd, ja, je moet deze producten en diensten inkopen, want... bijvoorbeeld dit is goed voor je employer morale, want dat gaat enorm naar beneden na een cyberaanval, dan zou je een kritische vraag kunnen stellen van, hey, klopt dat? En waar baseer je dat? Als je dan alleen wordt verwezen naar een commercieel rapport, dan zou ik daar nog even op doorvragen. Punt 2, bedrijven gaan vaak niet failliet bij cyberaanvallen. Onthoud dat, neem dat mee als key takeaway. Maersk, grootste cyberaanval ooit. Kon eigenlijk gewoon de winst handhaven voor dat jaar. Je had op zijn minst nog verwacht dat ze dat jaar verlies zouden maken door die 300 miljoen. Maar dat bleek dus op de totale winst te compenseren te zijn met een meevaller. Bedrijven die wel failliet gaan natuurlijk na cyberaanvallen zijn bedrijven die natuurlijk zelf in cybersecurity handelen. Dus je hebt het bedrijf DigiNotar gehad in 2011. Dat was een Nederlands bedrijf wat certificaten, betrouwbaarheidscertificaat voor websites verleende aan de overheid. Toen bleek dat die certificaten waren gehackt door Iraanse hackers. Nou, dat was natuurlijk minder goed voor dat bedrijf. Dat bedrijf ging failliet.
Zacht uitgedrukt.
Nee. Maar er zijn toch heel weinig bedrijven die uiteindelijk failliet gaan na een cyberaanval. En dat komt omdat ze enerzijds misschien het risico afgedekt hebben. Maar twee, dat misschien die kosten niet 1000 miljard zijn. En misschien zijn die nog steeds fors. Het is een fors probleem, maar... je gaat niet failliet als je een kans mist per se. Hè? Die opportuniteitskosten. Of als je medewerkers voor een week wat sipjes rondlopen door het bedrijf. Dan ga je ook niet meteen failliet.
Dus die dingen zijn gewoon echt lastig uit te drukken in monetaire termen natuurlijk.
Is heel lastig. Ik wil nog niet zeggen dat het niet bestaat.
Nee, dat is waar.
Maar tegelijkertijd, je moet je ergens op beoordelen voor je beleid. En dan zou ik je eerder beoordelen op bonnetjes die je gewoon kan nagaan. Ook al is het misschien een uitgave die je helemaal niet had gehoeven. Want in die bonnetjes kunnen bijvoorbeeld ook communicatiekosten zitten.
Ja.
Waarvan je denkt van nou die bedrijven hebben van die Maersk heeft misschien van die 300 miljoen wel 50 miljoen dollar uitgegeven aan communicatiekosten. Nou, misschien was 20 miljoen ook genoeg. En dan was het niet nuttig geweest om die 30 miljoen te doen. Nou, daar zou ik dan ook even aan voorbij gaan. Bij die grove inschatting. Dus het wil ook nog niet zeggen dat alle kosten die je maakt ook nodig zijn. Maar daar komen we in een andere booster nog op terug. Nou, de oplossing voor beleid, en dat kan groot hè, op wereldniveau, om die 1000 miljard bij elkaar te krijgen. Maar het kan ook kleiner op het niveau van een stelsel of van een aantal organisaties. Om nou die data te vergaren. En op nationaal niveau zou die datalekdata ontsloten kunnen worden bij de autoriteit persoonsgegevens. Op stelselniveau, maar ook op nationaal niveau zou je ransomware data beter kunnen rapporteren. En ook uitgaven met betrekking tot cybercrime, cybersecurity duidelijker bakje geven. Wat daarbij ook helpt, kijk nog even daarvoor naar booster nummer 9, is om die externe transparantie te stimuleren. Want als bedrijven externe transparant moeten zijn over hun uitgaven aan cybersecurity, helpt dat natuurlijk ook om beter inzicht te krijgen en kan je al die transparantie ook weer bij elkaar gooien en een mooie analyse van maken. Dus dat was even de samenvatting en de relevantie voor beleid. Het gaat hier echt om die kritische blik richting degene die iets roept over de kosten van cybercrime. Om daarmee het gesprek aan te gaan om effectievere beschermingsmiddelen, producten te kopen om ook daadwerkelijk die kosten van cybercrime uiteindelijk omlaag te laten gaan om je daar beter naar te wapenen. En daarvoor is het nodig om meer data te hebben. Kijk ondertussen even naar de chat. Ik zie verder geen vragen meer. Dus dan wens ik jou als kijker een zeer prettige dag nog toe. En binnenkort komen er weer nieuwe boosters aan. Daar zul je over geïnformeerd worden. Dus veel dank voor nu.